ik probeer ook elke keer in een stuk onderwijs vanuit de Torah, vanuit het woord, ook even een beetje van tevoren een beeld te schetsen van hoe de wereld ervoor staat op dit moment. Nou, dat weten we. Ik vind het frappant om te zien hoeveel contrasten er zijn, hoeveel tegenstellingen, ook in de natuur. In Amerika, en ik hoorde van iemand die daar net geweest is, dat in heel Amerika er sprake is van een geweldige winter. Mensen vriezen dood in Amerika. En toen zei ik gekscherend tegen hem van, nou ja, misschien moeten we daar in Amerika daar maar een elfstatentocht organiseren in plaats van een elfstedentocht. Maar ik bedoel dat heel serieus. Aan die kant van de wereld, daar sterven ze van de kou. Daar is het -40, -45. En ik zag van de week voor de televisie, voor het journaal, een fotootje. In Spanje op een strand, daar was het 25 graden. Dan liepen ze in korte broek en in een zwembad op het strand. Wat een contrast ook. Wat een contrast in de natuurlijke wereld. En dat zien we ook in de politiek. En ik ga hier vandaag geen politiek verhaal houden, maar toch even stilstaan bij gebeurtenissen die voor mij heel frappant zijn. Ik wil ze toch delen. Ik heb een geweldige liefde voor Gods volk. En Israël is voor mij een teken. En wij weten allemaal, en daar zijn we ook dankbaar voor, ook vanuit het ambassadewerk. Ik ben verbonden bij de Stichting Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. En we zijn ontzettend blij dat, even los van het feit welke politicus ook, maar dat er in ieder geval weer een regering is in Israël. Want er zijn 5 verkiezingen geweest, vrij vlot achter elkaar. En het gekke in de staat Israël is dat als er niet de regering is, dan worden er ook geen wetten aangenomen. Dan kunnen ze ook niks doen. Dan gaat er ook niks politiek gezien door de Knesset, het parlement van Israël. Nou, we hebben een aantal partijen gezien die een regering hebben gevormd. En ik bepaal me maar even bij links-rechts. Dat is toch heel handig, links-rechts, ook in de politiek. En op dit moment is er onder leiding van Benjamin Netanyahu, is er de meest rechtse, om het zo maar eens even uit te drukken, meest rechtse regering gevormd. En even los van alles wat we in het nieuws horen over de politieke gebeurtenissen in Israël, wil ik je wel zeggen van, filter het nieuws, want er is ook een hoop fake nieuws. Maar het is de meest rechtse regering op dit moment. En ik vond het zo frappant dat sommige ministers nu gekozen in het kabinet, en ook een Benjamin Netanyahu die gezegd heeft van, wij willen in Israël weer gaan leven volgens de normen van de Bijbel. Dat zei de minister-president. Toen dacht ik, en ik vertaal het dan altijd maar even naar Nederland, naar Amsterdam, naar Den Haag, dichtbij Franeker. Toen dacht ik, stel je voor dat op een gegeven moment de nieuwe premier Rutte bij de aankondiging van een nieuwe regering, en dan wordt er elke keer in de Kamer wordt er dan zo'n plan gezegd. Nou, toen dacht ik van, stel dat Rutte daar gaat staan en gaat zeggen van, vanaf vandaag gaan we in ons land weer leven naar de normen van de Bijbel, van Gods woord. Nou, ik weet niet wat er zou gaan gebeuren in Nederland, maar ik denk dat de mensen hem knettergek verklaren. Denk ik, hè? Ik weet het niet. Maar eigenlijk dacht ik van, oh God, hoe wonderlijk zou het zijn als dat in ons land gebeurt. Nou, ook weer zo'n tegenstelling in de politiek. Een van de ministers, en of het nou een beetje een protest was of zo, maar Israëlische minister die ging op een gegeven moment op een vroege ochtend, ging die als eenling met een aantal mensen om hem heen, beveiligers, ging die naar de Tempelberg. De plaats waar de tempel stond, de tabernakel van God. Zo Joods als ik weet niet wat. Eigenlijk, volgens de moslimwereld, mag daar op dit moment geen Jood bidden. En die man ging als eenling, ging die met wat beveiligers, ging de Tempelberg op. En je kunt zeggen van nou, dit is provocatie, nou misschien is dat ook wel zo. Maar die zei van ja, waar, ik ben Jood, dit is Joods terrein, waarom mag ik daar niet komen? De Verenigde Naties, die riepen op een gegeven moment uit, omdat één man op de Tempelberg als Jood ging staan, ging lopen, moest de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, moest in spoedberaad bijeenkomen om dat te veroordelen. En dan denk ik van, oh mijn God, waarom staan de Verenigde Naties niet op als we lezen in de krant dat twee demonstranten in Iran zijn opgehangen? Waarom zwijgen ze dan? En toen dacht ik van, het zal je maar gebeuren. Stel hier in Nederland, nou hoeveel protesten hebben we al wel niet gezien de afgelopen tijd? De boerenprotesten. En toen dacht ik van, stel je voor dat we in zo'n land leven. Dat hier in Franeker op de Brede Plaats een aantal opstandelingen die opkomen voor het woord van God, dat die midden op het Brede Plaats hier worden opgehangen. Nou, toen dacht ik van, nou, dit is even een beetje B.J.G. Hilterman, hè? Even de toestand in de wereld. Hoe gek is het? En wat ben ik dan blij dat er een almachtig God is, die boven alles uitgaat en die het laatste woord heeft. Nou, dat is even een blik op het wereldgebeuren, maar dan ook in relatie tot Gods volk. En mind you, let op, en dat deel ik maar gewoon mee. Er gaat dit komend jaar, waar we net mee zijn begonnen, gaat er veel gebeuren. En we hebben net oud en nieuw gehad. We hebben, en dat werd zo pas ook al even genoemd in een gebed, misschien allemaal prachtige boodschappen voor onszelf of voor de ander. Ik mocht zelf afgelopen vrijdag weer een verjaardag van mijn leven vieren. Nou, dan denk ik van ja, lichamelijk word je ouder. Maar toen dacht ik van, oh wat ben ik blij dat we weer een jaar dichter bij de wederkomst van Yeshua zijn gekomen. En toen dacht ik van, oh, ik zie er naar uit en ik word steeds jonger. Dat is mooi, toch? Laten we daar naar uitzien. En ik wil vandaag stilstaan en het woord van God openen bij een paar gedeeltes. En eigenlijk zou je, als je mij vraagt van, en we hadden van het weekend wat visite, wat kinderen waren thuis. En nou, ja, die, een deel daarvan is naar Leeuwarden en een deel zit thuis. En toen zeiden ze gisteravond, waar ga je het over hebben morgen? Wat is het thema? Nou ja, dan moet je meegaan, dan kun je het horen. En anders dan kun je het nog beluisteren als je dat wilt. Maar het thema van deze boodschap vanochtend is heel kort. En dat is het thema plotseling zal. Dat is het thema. Plotseling zal. En dat is aan de hand, en dat willen we gaan lezen, aan de hand van Maleachi. En het openen van Gods woord verspreidt licht en ik ben blij met de Bijbel. En ook met de apparatuur, de telefoontjes waar het woord op staat. Maar ja, ik ben wat van een oudere generatie. En ik hou van het openen van het woord. En ik open het woord bij Maleachi, een profeet, een van de profeten. En daar staat in vers 1, en het wordt ook geprojecteerd, ik ga het lezen, daar staat dan, in Maleachi 3 vers 1. Zie, ik haal het uit de NBG. Ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En daar staat het. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt. Namelijk de engel van het verbond die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, even kort, wie wordt hier bedoeld met de engel van het verbond? Dat is niemand anders dan Yeshua. Jezus, de Messias die gekomen is als kind. We hebben dat gevierd met de geboorte. En die ook weer zal komen. Nou, plotseling zal, hou dat even vast. En dan gaan we naar een gedeelte uit het evangelie van Lucas. Want het woord van God is voor mij één. Ik hou niet zo van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Als we het Oude Testament zeggen, dan zeggen een hele hoop van nou, dat oude dat heeft afgedaan. En dat nieuwe dat hebben we nu. Nee, de bladzijde die blanco is in mijn Bijbel, daar zit weliswaar 400 jaar tussen. Daar kom ik zo ook op terug, op dat getal. Maar het is voor mij één woord. Het is niet oud en nieuw, maar het is het woord van God in zijn volle omvang. En ik ga naar Lucas hoofdstuk 17, want daar gaan we het over hebben. We hebben het over eigenlijk de wederkomst van Jezus als Messias die gaat komen in de tijd waarin we leven. En velen noemen dat de eindtijd. Nou, dat is Lucas hoofdstuk 17 vanaf vers 24 en dat lees ik. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant van de hemel tot de andere kant ligt, zo zal de Zoon des Mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, hou hem even vast, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij huwden en zij werden ten huwelijk gevraagd en genomen tot op de dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden, maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Tot zover. Ik haal straks aan het eind van mijn boodschap ook nog een gedeelte aan uit Matteüs, hoofdstuk 25. En dan gaat het over de 10 maagden, 5 dwaas en 10 wijs. Maar even tot zover de boodschap vanuit Gods woord. In de gedeeltes die we hebben gelezen staat Maleachi plotseling zal. Nou, dat zien we om ons heen ook in het wereld gebeuren. 2-3 jaar terug, nou kwam er toch plotseling een virus vanuit China. Rolde de hele wereld over, toch? Nou, en nu moeten we oppassen dat het niet weer opnieuw gebeurt. Maar ook dat ging heel plotseling. Nou, ik ga hier vanochtend niet zeggen van eerst dit en eerst zus en eerst zo en eerst weet ik wat allemaal. Maar wat God door zijn geest aan ons openbaart vanuit zijn woord, zijn er best een aantal dingen die al wel wijzen op zijn wederkomst. En wanneer dat zal zijn, weet zelfs Jezus niet. Nou, wie ben ik dan om in te gaan vullen van, nou ja, eerst moet dit en eerst moet dat en nou ja, dan komt nog dat en weet ik wat allemaal. Dat laat ik maar even voor wat het is. En ik respecteer een ieder die daarin wat anders gelooft. Maar ik weet wel dat God door zijn woord een aantal tekenen aan ons geeft om op te letten. Dat was zo in de dagen van Noach. Dat was zo in de dagen van Lot. Dat was zo in de dagen van Abraham. Dat was in de dagen van de Exodus. De uittocht uit Egypte. Dat is vandaag zo. Ook vandaag zien we tekenen. En eigenlijk is dat het fenomeen wat ik je mee wil geven. Let op de tekenen. Zoals we die zien in het Eerste Testament. En zoals we die ook zien in het Tweede Testament. Want God heeft een principe en een patroon. En als er iets gaat gebeuren in de wereld. Natuurlijk en geestelijk. Maar met name geestelijk, zal God dat aankondigen door de mond van zijn profeten en ook zijn volk. Even naar de dagen van Noach. We hebben gelezen in Lucas, ook dat is iets. Lucas die geeft ook een aantal dingen. Hè, dat is concreet, dat kan ik pakken, dat omarm ik. En daar staat dan, als in de dagen van Noach zal het zijn. Nou, hoe was dat dan in de dagen van Noach? Nou, ga het maar lezen in Genesis. En het wonderlijke is, al 1000 jaar vanaf Adam, al 1000 jaar vanaf dat geslacht, was er een wandelende aanduiding die dagen van Noach al aankondigde. En dat was Methusalem. Dat was Methusalem. En ik heb voor mezelf heb ik de eerste 10 generaties vanaf Adam heb ik opgezocht. Oh, die heb jij ook? Ja. Oh, hoe mooi is dat? Wonderlijk. In die eerste 10 generaties ontdekte ik dat daar al het hele evangelie in besloten lag. Als je weet wat de namen betekenen van Adam, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik heb ze allemaal op een rijtje. En ze werden heel oud. Methusalem is degene die het alleroudst werd. En dat was de 8e generatie. En weet je wat zijn naam betekent? Methusalem, zijn naam? Nou, jij hebt hem denk ik, hè?
Ik heb bestaan. Met zijn dood wordt gezonden.
Dat betekent het. Nou, ik heb een wat een andere vertaling, maar dat vind ik dan leuk van de vertalingen. Mijn vertaling is als volgt. Wanneer hij sterft, zal het gebeuren. En er is bij God geen, toeval. Dat is wel, zo'n machtige regisseur. Exact. Op de sterfdag van Methusalem kwam de zonvloed. Exact op dezelfde dag kwam de zonvloed. Toen, de eerste zegen krijg je altijd zelf, hè, als je daarmee bezig bent en dat onderzoekt en bedenkt. Nou, dan zit ik boven op mijn zolder en dan, nou ja, jij pakt dan waarschijnlijk je gitaar, maar ik mijn hart sprong op van jubelzang. Hoe nauwgelet dat woord van God is. Noach, dat was de 10e generatie. Weet je wat zijn naam betekent? Heb je hem?
Ik heb hier staan rust of troost.
Ja. Noach, de 10e generatie. Zijn naam betekent, vanuit het Hebreeuws heb ik hem vertaald, betekent genade en rust. Nou, Toen dacht ik van nou ga ik verder, nou wil ik ook die andere namen weten. En toen heb ik op een rijtje al die 10 generaties, heb ik, ik ga het nu niet noemen, want dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Als iemand met de trein of met de bus moet, nou dan mag die zo vrij zijn om te gaan. Maar ik ga even door, ik noem ze niet allemaal, maar van Adam tot Noach, als je Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Jered, Henoch. Wie kent het niet, hè? Henoch, zijn naam betekent toegewijde. En hij wordt weggenomen door God op het moment als hij 365 jaar is. Wauw! Nou, ik zal maar niet zeggen hoe oud ik ben. Maar dan heb ik nog wel even te gaan. Nou, dan heb je Methuselah. Dat was dan de 8e generatie, de Methuselah. Dan heb je Lamech. En zijn naam betekent vertroosting. Nou, en dan komt Noach. Nou, en als je al die namen, de verklaringen van die namen, als je die op een plaatje uittekent, staat daar, als je die naambetekenissen ontdekt, staat dat het hele evangelie van God. Het is het hele evangelie. En dat is Genesis 5, hè? Daar kun je dat lezen over de geslachten. Noach. Zijn naam betekent genade en rust. En hij wordt 950 jaar. Dus in die 1000 jaar is er heel veel gebeurd. En er was één die als het ware die aankondiging als een naamsbekendheid meedroeg in zijn leven. Methuselah. Op het moment als hij sterft, dan komt de zondvloed. En dat was ook plotseling kwam het water. En toen dacht ik van, goh, nou, zal ik even weer terug naar de tijd van nu. Ook in de tijd van Noach waren er mensen die waarschijnlijk wel dit hebben gedaan. Want weet je, dat Noach, weet je wel hoe lang die aan die ark gebouwd heeft? 100 jaar. Ja, 120 mag ook, maar in die orde van grootte. We gaan niet discussiëren over is het nou 100 of 120. Maar Noach heeft 100 jaar aan die ark gebouwd. Die begon op een gegeven moment, op het land begon hij een boot te bouwen. En weet je dat het ook tot aan de zonvloed nog nooit geregend had? Wist je misschien niet, maar het had nog nooit geregend. En die begint daar te bouwen aan een ark. Jij zit wat, of hebt in de scheepvaart gezeten qua bouw, hè? Nou, ik heb mij laten vertellen, ik heb het niet uit mijn eigen, maar ik heb me laten vertellen dat de afmetingen van de ark, als je die als bouwmeester, botenbouwer, als je die zou gaan vertalen van toen naar nu, hebben ze eigenlijk nu gezien hoe de afmetingen van die ark waren, ook qua stabiliteit. Maar het waren wel 3 lagen, hè, die ark. Nou, ik heb er geen verstand van, maar als dat dus niet klopt, de hoogte, de lengte, de breedte en weet ik wat allemaal, dan denk ik van als dat niet goed in elkaar zit, nou, dan ben je binnen de kortst mogelijke tijd ben je zeeziek. Maar dat zo nauwgezet. En eigenlijk heeft men vanuit de wereld nu nog eens gekeken van bouwkundigen, van hoe zit dat met die afmetingen? Nou, en dan is een man daar bezig een ark aan het bouwen en dan zijn ze gewaarschuwd, hè? In principe zijn ze wisten dat dit eraan zat te komen, ze hadden het kunnen weten. En toch, ze gaan hun eigen gang. Ze leven erop los. Van God los. Nou, dan denk ik van kijkend naar de hedendaagse tijd. Stel dat we, nou ja, het dekselveld is nu bewoond. Maar stel dat we hier op het veldje als gemeente iets zouden gaan doen. En daarin zouden we de boodschap brengen van, nou, let op. Het woord van God heeft aangekondigd dat er een aantal dingen gaan gebeuren. Nou, ik denk dat ze ons ook voor, weet ik wat, verklaren van hoezo. En eerlijk mensen, ook wij als land en volk zijn van God los. Als we het hebben over de massa in Nederland. Achteruitgang in kerken en weet ik wat allemaal. Het doet me verdriet. Nou, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Messias zijn. Iets van die orde. Nou, dan gaan we... Ik moet het toch... Ja, ik kan hier heel veel over zeggen en uitweiden. Maar dan ga ik naar Lot. Want ook dat wordt in Lucas, het gedeelte wat we hebben gelezen, wordt dat aangehouden. En ook in de dagen van Lot zien we dat God dat principe van ik maak dingen bekend, ik kondig dingen aan door de mond van... En Abraham was zo'n man waarin God op een gegeven moment al gezegd heeft: Abraham, joh, je krijgt een waarschuwing over Sodom en Gomorra. En dat Abraham is voor mij ook een voorbeeld van voorbeden. We hebben volgens mij ook vanaf, ik meen 15 januari of 16 januari, hebben we landelijk een week van gebed. Nou, eigenlijk heb ik voor mezelf zoiets van, oh, wat zou het geweldig zijn als we in die week, individueel of als gemeente, of als groepen hier, misschien wel plaatselijk, dat we net als een Abraham in die voorbededienst gaan staan en, ja, het klinkt misschien heel gek als ik dat zo zeg, maar dat we gaan onderhandelen met God, en dat mag, hè, dat we gaan onderhandelen met God over de rechtvaardigen hier in Franeker. Dat deed Abraham met Sodom en Gomorra. Abraham ging in gesprek met God en hij begon met 50. God, als er nu 50 rechtvaardigen zijn, wat, nou, bent u dan genadig en laat u dan Sodom en Gomorra intact? Ja joh, 40, 30, 25, 20, 15, 10, ja ook 10. 10 vind ik een prachtig mooi getal. Toen ik hier vanochtend kwam, toen ben ik even gaan tellen. En ik heb het tegen jou al gezegd, 10 mannen, als die in een synagoge samenkomen of in Israël, wie weet hoe ze dat noemen? 10 mannen bij elkaar is een minyan, noemen ze dat in het Hebreeuws. En dat betekent dat als er 10 mannen of meer zijn, dan mag er gepreekt worden, gebeden worden, avondmaal gevierd worden, enzovoort, enzovoort. Nou, toen ik hier vanochtend kwam, ben ik even gaan tellen. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mannen. 11 mannen. En dat doen ze nog steeds, hè? Maar goed, er zijn ook, hè, je hebt de orthodoxe jodendom. Nou, de liberalen die zijn al zo ver, die zeggen van, nou ja, ach, als er dan 8 zijn, dan, nou ja, dan tellen we de vrouwen ook mee. Ja. Dat vind ik dan wel zo bijzonder. Dat vind ik wel zo mooi. Dus vrouwen, wees van harte welkom. Maar het gaat mij even om dat getal 10. In Sodom en Gomorra waren daar minder dan 10. En dan is God rechtvaardig in zijn aankondiging en in zijn oordeel. En dan plotseling worden Sodom en Gomorra verwoest. En Lot moet als de wiede weerga zien dat hij vlucht. Hij moest overhaast vluchten. We hebben gelezen in Lucas, voor mij een eikpunt. Die staat als een klok. De eindtijd, het zal zijn als in de dagen van Lot. Zo zal de komst van de Messias zijn. Nou, ik noem ook Ook als voorbeeld. Het gaat er mij om dat je een beetje inzicht krijgt, indrukken krijgt in de principes van hoe God werkt en hoe God zijn plannen ontvouwt aan ons ook. Nou, dan in de tijd van Exodus. Abraham heb ik al genoemd. Dat is ook zo bijzonder. Abraham die wist al. Kijk maar in Genesis 15 vers 13. Ik zal het niet voorlezen, maar die mag je aantekenen. Abraham die wist al. Dat had God gezegd dat het volk 400 jaar in Egypte zou zijn. Abraham wist dat al. 400 jaar. De Hebreeuwse letters hebben ook een naam uiteraard, maar ook een getalsduiding. Alef, Bet, Gimel. En de laatste is de Taf. En misschien heb je dat wel eens gehoord, hè? Een joetje. Wat is dat? Een tientje. Een joetje. Een jotje. Jotje is een tientje. 400, of nee, de taf heeft als getalswaarde 400. Nou, Abraham die wist al, had God gezegd. God zegt het tegen Abraham. Ik zal je een volk geven, een land geven, maar weet één ding zeker. Het volk zal 400 jaar verdrukt worden in Egypte. Dat is eigenlijk al de aankondiging, zo noem ik dat, de aankondiging. God kondigt in zijn liefde aan, mind you, let op, er gaat op enig moment wat gebeuren. Nou, hier stond de tijd al vast, dat was over 400 jaar. Nou, dan krijg je op een gegeven moment de intensivering van dat gebeuren bij een Mozes en een Aaron. En daar was ook Miriam bij. Weet je dat? Miriam, broer, twee broers en een zus. En weet je wat? Heb ik hier al eens vaker gezegd, ook in een stukje onderwijs, door de week, elke maand. Weet je wel wat Miriam was? Miriam was een profetes. Miriam was een profetes. Nou, wij weten dat in, en dat weten ze hier ook in gemeentes, hè, van, nou, mogen vrouwen wel in het ambt of niet in het ambt? Nou, ik ben dan wat ruimdenkender over gaan denken toen ik dit las. Er werd naar Miriam geluisterd. Nou, en ik kom uit een tijd waarin ze wel eens zeiden van, nou, de vrouw heeft maar één recht. Nou, ik zal het niet noemen. Maar dat is niet best. Ik denk dat we ons daarvoor moeten schamen dat we dat zo gezegd hebben. Ook naar jullie vrouwen toe. Miriam was een profetes en er werd naar haar geluisterd door de broers. Nou, die kondigden op een gegeven moment aan. Want nou ja, die zagen hoe dat volk in ellende en weet ik wat allemaal. En dan wordt er aangekondigd dat, en wij noemen dat, dan komen er 10 plagen. Ja, voor de farao was het een plaag. Maar weet je wat de plagen in het Hebreeuws betekenen? Oh, sorry. Ja, dat heb je als je gaat lopen. Ik zal hier blijven staan. Mogen wel een beetje leren ook vandaag, denk ik. Weet je, wij noemen het heel vaak in de volksmond, en dat is natuurlijk ook zo, plagen, 10 plagen. Maar in het Hebreeuws betekent een plaag een teken. Het waren 10 tekenen. 10 tekenen. Let op de tekenen. Toen, vandaag en ook morgen. Nou, en dan, dat hebben we, Harmen heeft het zo pas uitgelegd, de Exodus. Plotsklaps wordt er gezegd, moet je overhaast gaan uittrekken. Je hebt geen tijd om weet ik wat allemaal. En dan vertrekken ze uit Egypte en ze gaan op weg naar het beloofde land. Nou, we zijn op dit moment maandelijks bezig met een studie hier in deze gemeente. Daar ben ik ontzettend blij mee. Met een studie over de tabernakel. 7 avonden. In januari, eind januari, hebben we de 3e. Maar wat ik gezien heb, door deze dingen vanuit het verleden al even tot ons te nemen, vanuit het woord van God, is dat ik zie dat er bij God een patroon is. Als architect, als regisseur, als bouwmeester, ook van de tabernakel. Maar ook als het gaat om de tijd waarin we leven. Ik zie 3 dingen. Ik zie een tijd van voorbereiding, van aankondiging. Ik zie een tijd van intensivering. We weten dat het volk in Egypte heel lang geleefd heeft onder slavernij. Nou, dat was 400 jaar. En ik weet niet precies exact hoe snel die tekenen, die plagen zich opvolgden. Maar daar zat niet veel. Dat ging in een intensieve periode, werden die plagen, die tekenen werden neergelegd. En dan komt er ineens dat moment van plotsklaps. En daar wil ik jullie op wijzen en als het ware voor wakker schudden. Word wakker. Plotsklaps zou er wel eens wat kunnen gaan gebeuren. Nou, dan ga ik even kort, kijk even naar de tijd. Dan ga ik ook even naar het testament, Tweede Testament. Die principes die kom ik ook tegen, mag je wel noteren als je dat wilt, bij de aankondiging van bij de geboorte van Jezus, van de Messias. De aankondiging van de geboorte van de Messias staat al in de profeten. Jesaja hoofdstuk 11 wordt het al aangekondigd dat de Messias zou komen. Nou, ik zag om even die 3 dingen, hè, de aankondiging, de intensivering en dan het moment van die 3... zag ik ook bij de geboorte van Jezus. De aankondiging, Jesaja 11. De herders waren in het veld. En wat gebeurt er bij intensivering? Ze waren in het veld en ze kregen als het ware een beeld. Er zou een teken, er zou een kind worden geboren. Jezus, de Messias, als een teken. En dan zie je dat er plotseling, zo staat er, bij de engel een grote hemelse legermacht was. Lucas 2 vers 13. Daar zie je weer het woord plotseling was. Ik zie het ook bij de uitstorting van de Heilige Geest. Was al aangekondigd in het Eerste Testament. Nou, en de discipelen moesten nadat Jezus was opgenomen, vertrok van de berg der Olijven, moesten ze blijven wachten totdat. Aankondigen. Wachten tot het moment totdat. En dan zie je in Handelingen 2. Plotseling, eensklaps, kwam er uit de hemel een geluid. Handeling 2. En de Heilige Geest werd uitgestort. Halleluja. Ik zie het ook bij de bekering van Paulus. Paulus, de apostel van ons, heidenen, heidenvolken, die naar Europa kwam. Een apostel die op een gegeven moment tot bekering was. En dan zie ik in Handelingen 9 vers 3. Plotseling kwam er een licht uit de hemel en omstraalde hem. Plotsklaps. Nou, het mooie is ook dat ik dat terugzie bij Paulus en Silas. 2 jotjes, 2 joden in de gevangenis. Niet vergelijkbaar als met de Millway, of hoe heet dat gebouw hier in Franeker, in Leeuwarden, de gevangenis. De Marwei. Nou, het was geen Marwei, hè? Het was geen Marwei. Met een kamer en televisie en wifi en weet ik wat allemaal. Het was ondergronds, geketend. En Ik vond die muziek fantastisch vanochtend. Die gitaar, het spel, jullie met het gezang. En toen dacht ik van, oh. Zo hebben die mannen in de gevangenis, Paulus en Silas, hebben ze gezongen. Nou, geen opwekking, want dat was er niet toen. Maar de psalmen wel. Twee jotjes. Weet je wat de naam Jood betekent? Godlovers. Godlovers. Die twee Joden in de gevangenis doen wat er in hun naam opgesloten ligt. Ze gaan God loven. En wat gebeurt er? Plotseling was er een aardbeving. En ze werden vrij. Nou, dan denk ik van, oh, hoe mooi is het. Lofprijzing en aanbidding. Wat dat doet. Wat dat doet. En ze kwamen vrij uit de gevangenis. Twee Joden. Nou, ik kom bijna tot een afronding. Waar moeten we op letten? Nou, in principe, op de tekenen heb ik al gezegd. Nou, het teken bij Noach was de ark. Dat vind ik een prachtig beeld ook. Dat beeld van de ark wordt ook wel aangehaald als beeld van de doop door onderdompeling. Dat gelijk 8 zielen, weer het getal 8, hè, niet zo bijzonder. 8 zielen gered werden in de ark. Zo red je thans, of afwassing van je zonden, de doop. Mosje, Mozes, lag ook in een arkje. Bij een kistje. Was ook een ark. Nou, bij Noach was het teken de ark. Bij de uittocht, de exodus, de eerste exodus uit Egypte, waren het de tekenen van die 10 plagen. En aan Abraham werd gegeven als teken een land en een volk. Genesis hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Een land en een volk. Nou, ik ga je zeggen, als die twee samenkomen en de handen vouwen, als land en volk bij elkaar komen, dan gaat er wat gebeuren. En dat gebeurt ook vandaag de dag. Dat gebeurde als eerste keer bij de Exodus, kreeg men het woord van God. We kregen dankzij Gods volk het woord. We kregen het woord. Bij de tweede keer kregen we Jezus, de Messias en de Heilige Geest. En dan is er een derde keer bij een terugkeer, een hereniging van land en volk. En in die tijd leven we nu. En dat is het teken, de wederkomst van Jezus. Als land en volk, vandaag de dag, wat we met eigen ogen zien, bij elkaar komen, dan zal er een momentum komen dat het tijd wordt dat de Messias komt en dat we op moeten letten. Israël vandaag, de dag, is voor mij, en ik geef hem ook door, en ik hoop ook voor jou, een teken. Jeremia 31 vers 10 zegt het volgende. En ik verkondig het. Hoort, zo staat er in Jeremia 31 vers 10. Hoort het woord des Heren, o volken, zegt God. Ook Nederland. Verkondigt het in verre kustlanden. Ook aan de Noordzee en ook aan de Waddenzee. Hij, God, die Israël verstrooide, want dat is gebeurd, zal het verzamelen en het behoeden als een kudde door zijn herder. En dat gebeuren is al meer dan 2000 jaar aangekondigd. Dat is al gezegd. Dat is voorzegd. Nou, dan kun je je de vraag stellen. Wordt, en dat staat in Jesaja 66. Jesaja 66, vers 8. Ik hou van getallen ook in relatie tot de uitleg van, het, van wat het betekent. Jesaja heeft 66 hoofdstukken. Als je Jesaja leest, dan heb je daarin ook al, ik heb het zo pas al eerder gezegd, ook bij die 10 geslachten, Jesaja 66 herbergt als het ware het hele evangelie in zich. En hoeveel bijbelboeken heeft het woord van God? 66. 66 boeken. Genesis, Exodus, Leviticus enzovoort. En je zou je af kunnen vragen, en dat vroeg op een gegeven moment in Jesaja 66 vers 8 staat dat, vroeg men zich dat ook af. Wordt een land op één dag voortgebracht, of een volk op één keer eenmaal geboren? Ja, jazeker, dat is gebeurd. Lieve mensen, dat is gebeurd. Dat was op 14 mei 1948. Is deze profetie in vervulling gegaan. Want op 14 mei 1948, en dat is vandaag, mind you, dat is dit jaar. 75 jaar geleden. Hou dat getal even vast. 75 jaar geleden. Is tussen 4 uur 's middags en 4:30, een half uur, proclameerde Ben-Gurion dat de staat Israël vanaf dat moment was geboren. Hij zei dat letterlijk zo. Jeremia 31. Kan een volk op één dag worden geboren? Jazeker. Zelfs in een half uur. Zelfs in een half uur. Dit jaar 75 jaar. Een bijzonder moment. En in dat verband vind ik het ook heel frappant wat er zich nu dus in Israël afspeelt. En ik hou dat nauwlettend. Dagelijks in de gaten. Echt. Dat meen ik. En dat teken van Israël in onze dagen. Die geboorte van de staat Israël in 1948. Kwam vrij snel na 40, 45. We hebben geen tijd om dat meer te doen. Maar eigenlijk wil ik je aanraden om Psalm 102 te lezen, thuis. Psalm 102, dat noemen ze binnen het Jodendom ook de Holocaust-psalm. Daar wordt gesproken over verbranden, over as. En dat heeft betrekking op die tijd, lieve mensen. En vanuit die periode, vanuit de Holocaust, waar meer dan 6 miljoen Joden zijn omgebracht. Meer dan 1 miljoen kinderen en baby's zijn vermoord, vergast, verbrand. Wordt vanuit die as in 1948... de staat, het land Israël uitgeroepen. En is er in de belofte gedaan aan Abraham. Genesis 12. Is dat land daar waar we het nu zien? En is Jeruzalem de enige ongedeelde hoofdstad van? En is het het land van God? En lieve mensen, dat is inclusief Juda en Samaria. Ondanks het feit dat de hele wereld schreeuwt dat dat niet zo is en dat ze als bezetter worden aangemerkt. Het is een leugen. Ik word daar kwaad om. Het is het land van de Allerhoogste. God heeft de grenzen bepaald. En dat is inclusief Juda en Samaria. En weet je, ik schaam mij niet meer om dat te zeggen tegen mensen die daar anders over denken. Dan zeg ik, prima, ik heb respect voor je, maar dit is wat God in zijn woord zegt. Dat zeg ik niet, zegt God. En Jeruzalem is ongedeeld. Er is geen Oost- en West-Jeruzalem, net zoals er ooit een Oost- en een West-Berlijn was. Die hoofdstad is één. En ja, die tempelberg behoort tot het volk van God. En daarom is het ook zo dat die duivel weet dit, die weet dat. Nou, daarom is er ook zo'n strijd om Israël. Daarom is er ook zo'n strijd om Jeruzalem. Maar lieve mensen, elke natie, ook Nederland, zal die steen die bestaat als zijnde Jeruzalem, die zal die moeten tillen. En iedereen die zich daaraan vertilt, die zal zich deerlijk verwonden. Blijf af. En ik vond het prachtig dat er ook vanochtend gebeden werd. Ik dacht dat die zuster het was voor Israël en voor de vrede van Jeruzalem. Ja, dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Daar kunnen wij, vandaag de dag kunnen we ons daar niks bij voorstellen. Maar dat is een vrede die komt als Yeshua terugkomt. Waar komt hij terug? Op de Olijfberg. Niet in het gebouw van de Verenigde Naties. Ook niet in Limburg. Op de Kouwbergen, wat dan ook maar. Op de berg der Olijven. Nou, ik noem één tekst uit die Psalm 102 die je maar thuis moet lezen. Maar ik wil even aanhalen wat inherent in mijn prediking thuis hoort. Dat is er, wordt in Psalm 102 vers 19 wordt er gesproken over een volgend geslacht. We hebben het gehad over geslachten, over die 10 die we aan het begin van de prediking hebben gezien. Maar in deze psalm wordt er ook gesproken over een volgend geslacht. En in het Hebreeuws staat het voor de laatste generatie. De laatste generatie. En dat is nu. Dat is na de Holocaust, na dat wat er gebeurd is, is het de volgende generatie. Nou, en dan kun je afvragen, hoe lang duurde een generatie? Nou, dat hebben we gezien. Dat was, nou, sommigen werden 900 nog wat jaar. En dat is op een gegeven moment ingekort tot maximaal 120. Mijn schoonmoeder is 93. Ik zeg wel eens tegen haar van, wij gaan voor de 100. Ik denk, ik zeg maar niet, we gaan voor het maximum 120, want dan zouden ze me de tent uitslaan. Maar dat is wel wat Gods woord zegt, hè? Psalm 90. Misschien hebben velen die psalm gelezen op Oudejaarsavond. Het wordt ook wel eens de Oudejaarsavond psalm genoemd. Wij hebben hem gelezen het afgelopen jaar. Psalm 90. Hoe lang duurt een generatie? Nou, 70. En indien we sterk zijn, 80. Doch maximaal, lieve mensen, 120. Nou, let op, ik ga niet zeggen van het is volgend jaar of het jaar erop. Maar ik geloof dat we in deze generatie, laat ik het zomaar zeggen, dat we veel gaan meemaken. En ik hou er rekening mee. We zijn bijna 75 jaar onderweg, ook met daar kijk ik naar, hè? 25 jaar het bestaan van Gods volk. En God is de regisseur. Ik ben bij de laatste slide. En dan gaan we zingen. Het teken waar we op moeten letten, het tekenen van de eindtijd, wil ik nog drie faseringen noemen. In de eerste plaats moet eigenlijk op grond van het feit wat Jezus zelf gepredikt heeft, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, te beginnen waar? Jeruzalem, Judea en Samaria. En dan verder, de hele wereld rond. Dus het eerste is wat moet gebeuren, is dat het evangelie de wereld rond moet. Weet je wat nu is, waar het nu is? Waar het evangelie op dit moment gepredikt wordt? In de Arabische landen. En toen ik dat hoorde en toen ik daarachter kwam, verbaasde het mij niet, let op, verbaasde het mij niet, dat Israël en een aantal Arabische landen inmiddels al een vrede hebben getekend. En dat in die landen, dat weet ik, honderden, duizenden tot bekering komen. Ik heb ze pas ook Iran genoemd, wat ik verschrikkelijk vind wat er gebeurt. Dan word je, omdat je protesteert, word je opgehangen. Op een buitenplaats, op de brede plaats, bij wijze van. Daar word je opgehangen. Iedereen kan het zien. Maar daar komen in Iran ook duizenden tot bekering. Nou, dat is één. Het tweede teken wat moet gebeuren, is dat het volk Israël vanuit de diaspora, ik heb gezegd, volk en land moeten weer bij elkaar komen. Nou, het volk verstrooid over de hele aarde. Wat zegt Gods woord? Zie, ik breng ze terug. Waarheen? Het land Israël. Dat is het tweede. Wij als ambassade zijn nauw verbonden met het naar huis brengen van Joden vanuit Oekraïne, vanuit Rusland, vanuit Ethiopië. Nou, ik zeg je heel eerlijk van, ik zie op dit moment voor mijn ogen wat er in de profetieën daarover staat. Daar zijn. Realiseer je dat wel, dat je daar in deze generatie getuige van bent, dat dat gebeurt? En dan tot slot, de laatste, de derde. Dat is het momentum waarop de inwoners van Jeruzalem, waarin de inwoners van Jeruzalem de Messias zullen uitnodigen en zeggen in het Hebreeuws, Baruch Haba, Beshem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En een week terug las ik op het nieuws in Israël. En dat vond ik zo frappant. Dat 24, weer het getal 24, 12, 12, 24. Dat 24 orthodoxe Joden op een gegeven moment gezegd hebben, wij willen Jezus als Messias qua naam omarmen en welkom heten. Wat moet ik nog meer zeggen? Orthodoxe Joden, waar je de naam Messias niet mocht gaan benoemen en niet mocht uit gaan spreken. Er komt een omkeer ook in het volk. En zij gaan zeggen, Baruch Haba, Beshem Adonai. En die naam mag genoemd. En ik ben zo blij dat ook een onderwijsminister in Israël heeft gezegd, er gaat weer Torahles komen, ook op de openbare scholen. Dat gaat gebeuren. Moet je hiermee aankomen? Dat minister Wiersma, een Franeker geloof ik ook nog. Ik wil zeggen, vanaf dit jaar heb ik een mooie nieuwjaarsbelofte voor jullie. De Bijbels van de stofplank, de klas in. Bijbels onderwijs. Een volk, lieve mensen, zonder kennis gaat verloren. En toen ik hiermee bezig was, dacht ik van, oh, kan ik dit allemaal zeggen? Ja, ik geloof dat ik het moet zeggen. En ik eindig door te zeggen dat in de tijd van Noach was Noach degene waarvan gezegd wordt, Noach vond genade in de ogen van de Heer. En ik heb mezelf onderzocht toen ik hiermee bezig was. En ik heb mijn naam daarbij ingevuld. Zal God als liefdevolle vader van mij zeggen, Jan, ik vind genade in jouw leven, in de ogen van mij, als jouw schepper, als jouw herder, als jouw verlosser. Nou, ik heb ook gezegd, ik noem toch nog even ook die 5 dwazen en 5 wijze maagden. Dat is eigenlijk een beeld van het koninkrijk van God en ook een beeld van de gemeente. Er waren er 10. Alle 10 sliepen. Vielen in slaap. 5 hadden olie en 5 niet. Maar ze sliepen allemaal. En op een gegeven moment staat er dan in Matteüs 25 vers 13. Ik ga niet dat hele stuk lezen, moet je thuis maar doen. Dan staat er, waakt dan, en dat zeg ik ook tegen ons, tegen mezelf, tegen de gemeente. Waakt dan, want gij weet de dag, nog het uur. Matteüs 25 vers 13. En dan tot slot, dat is mijn slottekst. Zeg ik tegen jou, zeg ik ook tegen mezelf. Daarom, wees ook jij bereid, want op een uur dat je het niet verwacht, dat kun je niet invullen, dat kun je niet plannen. Op een uur wat je niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wees waakzaam. Ben je er klaar voor? Amen.